Neil Harbisson, de cyborg artist, zegt: waarom zou een mens geen staart nemen als hij niet meer goed ter been is? Zou jij, beste luisteraar, kiezen voor een bionische staart in plaats van een rollator? Mijn naam is Nicole Smet en ik ben nog steeds in gesprek met Christiaan Esser, die de razendsnelle technologische ontwikkelingen creatief benadert en het vooral interessant vindt om te onderzoeken wat technologie heeft toe te voegen aan ons bestaan. Dit is de tweede aflevering van Mens tot Staart. Christiaan, we hadden het tijdens ons eerste gesprek aan het einde over Kelly.
Ja, en Kelly is niet Kelly. Nee.
Kelly heet Tilly.
Kelly heet Tilly, ja, klopt.
En daar waren we middenin toen de muziektijd ging. Dus misschien nog leuk om nog eventjes iets te vertellen over Kelly, want dat is een bijzonder meisje. Tilly dus.
Tilly, ja, laten we dan naar... Voor wie, als we nog Kelly zeggen, dan staat dat voor Tilly. Dan hebben we dat ook opgelost.
Ja.
We hadden ook aangegeven dat we zouden zeggen welk bedrijf. En het bedrijf die haar arm maakt, of haar hand, want het is een soort van
ja, maar
handarm.
Laten we heel even de inleiding doen.
Ja,
dus het is een meisje van 10 jaar.
Ja.
En die heeft haar beide handen moeten laten amputeren.
Ja, dat klopt. En dan heb je een probleem.
Ja.
En dat probleem moet je oplossen. En dat hebben ze dus met robotarmen gedaan, de oplossingen.
Ja, ze heeft 1 robotarm, hè?
Ja, ze kan er ook 2 gebruiken. Maar ze kan hem ook uitwisselen. Maar dat is ook heel leuk. Dat is eigenlijk heel grappig.
Oké.
Het leuke daaraan is, ze kan kiezen welke arm past bij de outfit of wat ze gaat doen. Dan kan ze gewoon...
Oh ja?
Ja.
Heeft ze ze in verschillende kleuren?
Ja,
dan?
Het is een accessoire geworden, haar arm.
Oh, wat mooi.
Ja.
Maar even bij het begin, want Tilly die had dus geen handen. En er is een bedrijf, de Open Bionics Company, en die heeft voor haar een soort armstuk met een hand daaraan.
Dus ja.
Zij kan, dat is aangesloten op haar...
Haar spieren. Dus ze kan die arm aan de hand van hoe ze haar spieren spant, kan ze die arm verschillende handelingen laten uitvoeren. Dus... En de mobiliteit gaat tot aan vingerkoontjesniveau. Dus je kan gewoon echt een echte hand simuleren. En alle, ze kan een thumbs up kan ze makkelijk doen. Een oké teken kan ze doen. Ze kan een vuist maken, open doen. Ze kan dingen pakken. Dus het is best uitgevoerd.
Ja, precies. En zij, we hadden even voorafgaand aan deze aflevering, hebben we heel even naar een filmpje van haar zitten kijken. Omdat we op zoek waren naar de naam van het bedrijf. En toen zagen we dat ze zei van ja, het is zo fijn dat ik nu mijn duim op kan steken als ik iets goeds wil. Want voorheen stak ik mijn arm op en ja, dan begreep niemand wat ik bedoelde.
Nee, helder. Ja.
En wat ik ook zo leuk vond is dat ze zei, ja, ik... vroeger zeiden mensen, god wat sneu dat jij geen handen hebt. En nu zeggen ze, jeetje wat heb je een coole arm.
Ja, en daar is ze zelf ook heel trots op. Dat vind ik ook weer mooi, hè? Net als Neil. Je wordt één met technologie en je krijgt een andere relatie met technologie. Die je, als je cyborg bent, beter begrijpt dan iemand die dat niet is.
Ja.
Zo, toen, dat was een conferentie van de Singularity University waar ik haar zag.
Ja.
En er werd haar ook gevraagd, wat zou je nog meer willen met je arm? En haar antwoord was ook weer bijzonder. Ze zei, ik zou graag met mijn arm willen praten.
Hè?
Ja.
Oké. Okay.
Dus toen ik dat hoorde, dacht ik van, oh, dus jij ziet
dat je... Dat zou je niet bedenken, inderdaad.
Nee. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, dus je ziet je arm als een... Als een maatje. Je ziet je arm als een iets dat niet deel is van jouw lichaam, maar je wel een relatie mee kan hebben. En als je dat interpreteert vanuit praten, van gesprek wisselen. Hè?
Ja, precies. Dus hey arm, goedemorgen.
Ja, nou, bijvoorbeeld. Of, maar het zou ook kunnen zijn en dat praten betekent eerder dat zij met spraaktechnologie arm kan aansturen. Maar dan nog is dat ook heel bijzonder, want
ja,
dat doe ik niet met andere lichaamsdelen van mezelf.
Nee, precies. Maar of dat ze een ingebouwde telefoon ervan heeft.
Dat dat zou kunnen.
Ja.
Cool, ja.
Ja, nou ja, dat is dus allemaal mogelijk. Maar jij vertelde net eens even van, ze kan ze dus ook passend bij de outfit maken, de arm.
Ja, en dat wat ik daar mooi aan vind, is dat Het gaat verder dan technologie, weet je. Dat je dat doet, ook als aanbieder, hè, want iemand moet die arm ook maken. Hè. Ze heeft ook een volgens mij was Walt Disney die er ook mee bezig was met haar om nieuwe armen te ontwikkelen. Als je daar al bent met je denkrichtingen, dan ben je al over technologie heen.
Hoe bedoel je over technologie
heen? Dan is technologie default. Het kan in je lichaam. Wat gaan we nu doen om te zorgen dat het nog bijzonderder wordt? Dus we gaan nieuwe waarden eraan koppelen. In dit geval een kleur of een uitstraling. Die mij gewoon echt nog verder dan alleen maar technologie kan brengen. En dat is eigenlijk dat getuigt van de acceptatie van technologie. Als we het hebben over het implanteren in ons lichaam.
Ja, precies.
De discussie gaat verder dan dat.
Mm-hmm.
Dat is toch leuk? Dan heb je een gale avond en dan doe je gewoon je gale arm.
Ja, je gale arm.
Ja, ja. Dat is toch super?
met ingebouw of
ja.
Met kleine
diamantjes. Ja.
Ja. Het wordt een dure arm.
Ja.
Maar oké. Nou, mooi.
En de andere definitie van tennisarm krijg je dan. Hè? Maar dat is niet tennisarm die pijn doet. Dat is tennisarm die het goed doet.
Ja, precies. Daar kan ik me voorstellen inderdaad dat die... zo'n, op het moment dat je geen handen hebt... dat je inderdaad eerder zal kiezen voor een bionische arm of een bionische hand... dan voor een bionische staart. Waar we natuurlijk onze vorige aflevering over hebben gehad. Maar er gebeurt al heel veel op dat vlak. Hè? Want je hebt ook al bionische ogen.
Ja.
En,
studies daarna.
Studies daarna, ja, mooi. Vorige keer heb jij ook iets. Heb jij ook al even kort iets benoemd over die zelfdenkende technologie? En toen noemde jij het voorbeeld van de zelfrijdende auto. En dat hebben we natuurlijk nu ook al in het nieuws allemaal kunnen volgen. Dat daar de eerste dodelijk ongeluk mee is gebeurd. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. En ook weer meteen eventjes iedereen op de plaats zet van wat vinden we er nou eigenlijk van? Maar hoe kijk jij nou als creatief naar die zelfrijdende auto? En de toekomst daarvan?
Nou, het kan verschillende kanten op. Ik hoorde vandaag dat er al racen worden ontworpen voor zelfrijdende auto's. En het commentaar daarop van degene die het vertelde was ook van wat hebben we er in godsnaam aan. En ik kan me voorstellen dat als je een race ziet, ze vergeleken het als een rijdende dienblad. Wat wel een leuke vergelijking. Want er zit geen mens meer in.
Ja,
en dat ding moet racen tegen andere...
Het is een beetje radiografisch bestuurbare autootjes.
Ja, en dan maken ze ook geen geluid. Dus de romantiek van het racen is volledig eruit gesloopt. En dan is het uiteindelijk een race tussen verschillende computers die kunnen denken. Dus het is eigenlijk een denkrace is het geworden. Het heeft niks meer met auto's te maken. Dus als het een denkrace is geworden, dan kan het best zo zijn dat je je helden niet meer de piloten zijn, maar de nerds die gewoon achter die computer zitten. En nerds krijgen weer een andere status. En dan krijgen we straks wedstrijden tussen nerds in plaats van tussen piloten. Gebeurt er overigens ook al. Je hebt ook die Robot Olympics, dus het is al gaande. Maar het feit dat die intelligentie in computers zich ontwikkelt, waaiert uit naar allerlei verschillende scenario's. Maar als we terugkomen naar de auto's bijvoorbeeld.
Ja, even op die zelfrijdende auto's nog. Want ik stel me dan zo voor dat je dan in een zelfrijdende auto zit en dat die auto er ook niet meer precies zo uit hoeft te zien zoals die nu eruit ziet.
Nee,
waarom zou ik gericht moeten zijn op de weg? Ik kan ook achterstevoren zitten.
Ja. Ik vind zelfrijden niet zo spannend bijvoorbeeld. Dus dat is voor mij. Dus ik wil graag in een ei stappen. Die geen voor en geen achter heeft. Die mij gewoon brengt waar ik moet zijn.
Een ei?
Ja, een eivormig ding op wielen. Of waarschijnlijk zweeft het in de tijd. Maar die mij kan brengen waar het moet zijn. En ik kan ook kiezen naar mijn. Net als Tilly haar eigen smaakarm, kan ik kiezen naar mijn smaak transportmiddel. Ik moet nog werken daar naartoe. Dus ik wil een kantoortje hebben in mijn auto waar ik makkelijk kan werken. Of als ik op vakantie ga, dan wil ik nog een film kijken met de familie. Dan heb ik een bioscoopauto die mij daar naartoe brengt. Dus De reis wordt op andere manieren ingevuld. Er komen hele andere nieuwe industrieën die daar gewoon aanbiedingen voor doen. Of die inspringen op het aanbod die er gedaan kan worden.
Dus dan
slapen ook, ja. Liggen, daar wil ik ook blij. Slapen komt meer van liggen, maar kan ook.
Ja.
Tijdens het rijden, best spannend.
Ja. Dus dan hebben we het, we hadden het vorige keer al even over een ruimer beeld kijken naar mensen. Dus dat je diversiteit in mensen ziet. Jij gaf het leuke voorbeeld van net doen wat je nu al kunt doen. Net doen alsof iedereen van een andere planeet komt en daar een fantastisch verhaal bij verzinnen. Krijgen we dat ook in het verkeer? Zie jij voor je dat er eieren langskomen en vliegende hotels en vliegende kantoren.
Jazeker. Wat het voornamelijk wel, ik denk wel, kijk, reizen heeft als functie om mij ergens heen te krijgen.
Ja.
Dus als ik alleen wil werken, dan hoef ik niet in een auto te stappen. Het is alleen maar noodzakelijk wanneer ik een andere persoon moet zien. Maar ja, het zou best kunnen zijn dat op termijn dat we dat ook niet meer hoeven te doen. Want we kunnen onszelf gewoon verplaatsen naar andere ruimtes in een virtuele wereld. Dus we hoeven niet daar naartoe te gaan. Maar we stappen in een ruimte waardoor we in die andere wereld stappen. Het zou ook kunnen.
Ja, precies.
Maar ga je nog dat schrijven. Maar even terug weer naar de zelfrijdende auto. Wat precies. Heel leuk daaraan is dat als ik precies kan meten waar al die auto's zijn. En wat ze allemaal doen. Kunnen zij met elkaar en de intelligentie van de systemen ervoor zorgen dat we dus geen file meer hebben.
Ja.
Dus, nou, dat vind ik best fijn.
Dat zijn wel voordelen.
Ja.
Die veel mensen zullen omarmen.
Ja. En daar kom je op eigenlijk op de stelling dat technologie veel slimmer kan zijn dan wij mensen. Omdat technologie beter overzicht heeft op dat moment. Technologie weet precies wat het verkeer is op alle wegen. Dus die kan zelf uitkiezen wat de slimste route is. Voor iedereen. Google Maps doet het al een beetje. Hè? Die houdt rekening met het verkeer. Maar als we het allemaal geprogrammeerd hebben en we weten wat het verleden, maar ook de toekomst is. Want mijn computer weet dat ik morgen daar naartoe moet gaan. En dat weet hij van mij en dat weet hij van alle anderen. Dan gaat hij alles op elkaar afstemmen en zorgen dat het verkeer zo optimaal mogelijk is. Nou, dat vind ik grote voordelen.
Nou, het lijkt me, dat bedenk ik me nu wel eens. Dat ik doe veel op de fiets. En ik erger me vaak ontzettend aan mensen die dan in een auto zitten en dan net te ver doorrijden, waardoor je dan schrikt als fietser. Dus ik denk dan wel eens van, nou, het zou wel heerlijk zijn als zo'n auto zelf nadenkt. En zorgt dat hij op tijd stopt, want die ziet mij al aankomen. En ja. Dan kan het nog zo'n hufter zijn die achter het stuur zit, maar ja, die auto is geland.
Ja. En kijk, weet je, het is alle voordeel heeft, wat was het, Cruijff? Elk voordeel heeft zijn nadeel. Nou ja, ook hier. Zijn wij bereid om technologie ons leven te laten regelen omwille van een balans in onze wereld? Weet je, als je zoiets zegt, dan hoor je al direct een persoon opkomen die zegt van, ja, maar als ik rij wil ik ook op een gegeven moment naar rechts willen als ik dat wil. En ik wil niet dat technologie bepaalt waar ik naartoe ga. En dat vind ik heel terecht.
Zeker.
Maar dat wil technologie ontwikkelen, wil niet zeggen dat wij ons dit soort rechten, als je het zo zou willen zeggen, niet meer kunnen permitteren. We moeten, als we dat willen, dan moeten we ervoor zorgen dat we dat ook in die technologie gaan bouwen. En dat het ook kan. Google, toen die kwam, vanaf het begin zat er altijd een knopje, I feel lucky. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien.
Nee.
Nou, het grappige van die I feel lucky, als je erop klikt, dan brengt hij je ergens. Serendipity, whatever.
Oké, zo van.
Ja, I feel lucky, breng me waar je wil. Ook in een auto, stel dat ik zeg van, nou weet je.
Net zoals wat je in de bioscoop hebt, een sneak preview, dat je ook niet weet waar je heen gaat.
Zoiets. Maar stel dat je in zo'n auto bent en je hebt 20 minuten over en je zegt van, ik druk op je knop, I feel lucky, breng me waar je maar wil. Dat zie ik waarschijnlijk iets nieuws.
Laat me iets nieuws zien, ja.
Maar dit soort dingen. Als we die belangrijk vinden, en het zijn belangrijke dingen, want uit toeval ontstaan de mooiste dingen, dan moeten we dat toeval ook inprogrammeren in die auto's of in de intelligentie van onze computers. Het is niet dat het ineens niet meer kan, omdat ineens alles wordt gereguleerd. Maar ik vind het wel fijn dat als ik per toeval ergens naartoe word gereden, dat ik geen ongeluk krijg. Omdat ik tegelijkertijd iets, een krantje wil lezen. Noem maar wat.
Dus jij zegt van, door elke keer te zien, want eigenlijk feitelijk is alles mogelijk, lijkt het, hè? Alles wat we nu al bedenken is mogelijk.
Alles wat wij überhaupt bedenken is mogelijk.
Is mogelijk, ja. Dus, en jij zegt eigenlijk van, probeer nou niet te bedenken. Natuurlijk moet je wel nadenken over wat de voor- en de nadelen van een bepaalde technologie zijn. Of een bepaalde technologische uitwerking van iets. Maar probeer gewoon ook te zien, of probeer het vooral ook te zien vanuit, hoe kunnen we onze maatschappij opnieuw inrichten. Of op een andere manier nadenken over onze samenleving. En,
ja. Ik vind, kijk, als je mij vraagt, de afgelopen 50 jaar heeft ons economisch systeem ons ergens gebracht. En dat is waar we nu staan. Het heeft heel veel mooie dingen gebracht, maar ook heel veel lelijke dingen. Wat we steeds meer lezen en horen is over de roofbouw die we hebben gepleegd op het planeet. Dat is een minder leuke kant van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. En ik denk dat dat gebeurd is omdat wij als mensen met alle goede bedoelingen en soms kwade bedoelingen gewoon of gaan voor ons eigen gewin, of het overzicht niet meer hebben van wat is de implicatie van de acties die ik aan het uitvoeren ben. Of omdat het te ver weg is, of omdat ik daar niet naar wil kijken in het kwade gevoel, maar ook omdat we het vermogen niet hebben om op langere termijn dingen goed uit te kunnen rekenen, laten we het zo zeggen. Ik verheug me toch wel een beetje wanneer technologie ons daarin gaat helpen. Ik hoop dat technologie in hoe wij de economie inrichten een rol gaat spelen om balans weer terug te vinden in die economie. Balans ook tussen grote verschillen tussen mensen, tussen inkomens, de problemen die we veroorzaken in de wereld. Dat technologie daar gewoon voor gaat zorgen. Dat je zegt van nee, tot hier en niet verder, want ik weet dat het niet goed is.
Ja, kun je daar een concreet voorbeeld van geven, van hoe dat zou kunnen? Hoe je die balans terug ziet kunnen komen door technologie?
We stipten het heel even aan de vorige afleveringen met de komst van blockchain. Dan wil ik niet zeggen dat blockchain de nieuwe wereld is. Het is de eerste stap richting een nieuwe wereld. Waarin heel veel handelingen die wij uitvoeren en heel veel modellen, economische modellen, steeds meer aan elkaar verbonden worden door technologie. Waardoor het de uitkomst van onze handelingen beter gereguleerd is. En even, dat doe ik nu even met mijn stripverhaalboekje weer open. Hè. Als wij op een gegeven moment een bepaalde grondstof winnen om iets te maken, dan zou het kunnen zijn in een toekomst die veel meer verbonden is door technologie aan elkaar, dat de technologie tegen ons al zegt van nu moet je stoppen, het kan niet verder. Want anders zou je roofbouw plegen. Omdat alles zo erin is geprogrammeerd dat we weten dat het zo is. En nu is dit een heel eenvoudig voorbeeld. Maar economie is wat ingewikkelder in elkaar dan alleen maar het kausaal verband. Ik doe dit en dan krijg ik dat. Want er zijn heel veel wegen die uiteindelijk naar die grondstof brengen. En soms zien wij dat niet meer. En ik denk dat technologie dat wel gaat zien en ons daarin gaat helpen.
Okay, dus dan kom je eigenlijk weer een beetje op wat we vorige keer ook over hadden, van dat je een zintuig toevoegt. Dus dat je technologie bijna ziet als zintuig.
Ja, dat vind ik echt een hele mooie. Technologie kan een nieuwe zintuig aan de economie geven, ja. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Een zintuig voor de wereld, hè, en al die sensoren op de wereld. Hè. We krijgen steeds meer sensoren overal. Als die goed met elkaar samenwerken, dan kunnen die sensoren juist een nieuwe zintuig aan de aardkloot geven. Ja.
De sensor als sensibele.
Ja, ja. Nou ja,
daar zitten natuurlijk ook. Ik weet niet of ik allemaal sensoren in mijn huis zou willen hebben, maar.
Nou, en daarom daar weer, wij moeten. We denken altijd dat technologie zo dwingend is, omdat het de laatste tijd wel heel snel gaat en dingen gebeuren die wij dachten dat niet kon gebeuren. En daarom zijn we een beetje terughoudend. Maar als we het benaderen vanuit gedachte dat wij nog steeds ook kunnen bepalen hoe we daarmee omgaan.
Ja, en dat het niet een paar grote bedrijven zijn of politieke leiders zijn, maar dat het gewoon de technologie is.
Kijk, als je mij vraagt nu, je vraagt me niet, maar ik vraag nu mezelf. Zou jij een camera en die Alexa en al die spraakherkenning dingen in je huis willen hebben? Mijn antwoord nu is nee.
Want?
Dat is dan jammer. Nou, die moet ik de volgende keer uitleggen. Omdat die technologie door mensen nog wordt gestuurd en beheerd.
Ja, precies. Nou, we gaan afsluiten. Bedankt allemaal. Graag tot de volgende keer. Het ging weer snel, hè?